Het is een thema natuurlijk wat erg voor de hand ligt. De geest van God ontvangen op eerste Pinksterdag. En als we denken aan het ontvangen van de geest, dan heel lang geleden al, hè, de eerste eeuw, na het lijden, het sterven, de opstanding van Jezus, gebeurt ineens van alles en nou. Ik probeer me elke keer voor te stellen, dat zeg ik al vaker, om een beetje te verplaatsen in de mensen die daar toen bij waren en het toen meegemaakt hebben. Van hoe zouden ze dat ervaren hebben? Jezus was 40 dagen lang, was hij aan hen verschenen. Hè, dan was hij weer hier, dan was hij weer daar. En ik kan me voorstellen dus van, hey, hij was toch eerst daar en nou is hij ineens daar. En zij moesten ervoor reizen, hij niet. Hij kon zomaar, hè, zelfs in een ruimte waar de deur dicht was, hup, daar was hij. Nou, je moet proberen dat een beetje voor jezelf ook te krijgen. Van hoe zou jij dat ervaren hebben? Dat je bent hier bijvoorbeeld, alle deuren zitten op slot misschien wel. En ineens, hier staat Jezus zo in de midden. Dan sta ik ook een beetje zo van, wat gebeurt er allemaal? En in die 40 dagen vertelt hij nog ontzettend veel. Dat is niet allemaal opgetekend in de Bijbel, maar Johannes die zegt er wel iets over dat hij nog enorm veel verteld heeft aan zijn volgelingen. En allemaal wat er allemaal zou gaan komen. En dan op een gegeven moment zijn ze opnieuw bij elkaar. En dan vertelt Jezus dat ze de geest zullen ontvangen. Daar had hij het al eens eerder over gehad. Maar ja, weet je. Toen zaten ze ook iets van, heb jij een idee waar hij het over heeft? En dus dat was nog steeds een beetje bij hun, in hun denken, zeg maar. Van oké, hij zegt dat wel, maar wat gaat er dan gebeuren? En dan zegt hij er nog bij van, en als jullie hem ontvangen hebben, dan moet je anderen gaan vertellen over mij. En dan begin je in Jeruzalem, dat is lekker makkelijk, dichtbij, want daar waren ze. Dan Judea, dan Samaria en tot het uiterste van de aarde. Volgens mij hebben ze elkaar weer aangekeken, zo van, hoe dan en wat dan? Wat moeten we dan zeggen? En hoe moeten we dat dan zeggen? En Samaria, ja, schei eens even uit zeg. Weet je, de vijanden van het Joodse volk, de wereld, de heidenen, kom op nou. Wij zijn wel Joden, hè? Dat soort gedachten zullen zomaar door hun hoofd gegaan zijn. En dan zegt hij ook nog van, en ik moet weggaan, hè, ook dat had hij eerder genoemd, en dan pas kan de geest komen. En met dat hij dat zegt, zien ze zo omhoog gaan. En verdwijnen in de wolken. Kan je je voorstellen? Je bent daar met, hè, het zijn niet alleen de 12 discipelen, hè, verderop in Handelingen lezen we dat er ongeveer 120 mensen bij elkaar waren, dus het was een behoorlijk grote groep. En dan had hij nog het een en ander tegen gezegd. En ineens, wat gebeurt er? Dan gaat hij omhoog. En hij verdwijnt in de wolken. En dan staan ze echt allemaal zo te kijken van, wat is dit? En dan ineens staan er een paar engelen. En die zeggen van, hey, wat staan we naar boven te kijken? Weet niet. Hij zegt, zoals jullie Jezus hebben weg zien gaan, zo zal hij ook terugkomen. Ze hebben misschien gelijk naar boven gekeken, van komt hij al? Maar hij kwam niet. Toen dachten ze, oh wacht even, hij zei ook van we moeten terug naar Jeruzalem. Misschien komt hij daar dan weer terug, hè? Want ze waren al een beetje gewend aan het feit dat hij zomaar weer ergens kon zijn. Dus zij terug naar Jeruzalem, een of andere zaal. Waarschijnlijk deur op slot, want ze waren ook wel een beetje angstig voor alles wat er om hen heen gebeurde. Hè? Want de afgelopen maanden was er ontzettend veel gebeurd. Hè? Jezus gevangen genomen, gestorven aan het kruis, begraven, opgestaan, elke keer verschenen. Dus het was, nou ja, weet je. Pff. En ja, zometeen halen die gekke Romeinen het in hun hoofd dat ze hun ook op gaan pakken. Dus toch maar even die deur op slot. En dan wachten. En daar zaten ze met een man of 120. Ja, wachten. En eigenlijk wisten ze niet goed wat ze moesten doen. Een stukje spanning, onzekerheid, in steek gelaten misschien wel. Dat gevoel. En ze hadden maar één ding. Weet je, laat me maar gaan bidden. En dat deden ze. Ze waren volhardend bezig met bidden. Dat hadden ze ook geleerd van Jezus. En wat ze gebeden hebben, dat staat er allemaal niet bij. Maar ze zullen al hun frustraties beginnen en hun vragen. En oh Heer, kom terug, kom terug, kom terug. Dat zullen ze ook vastgezegd hebben. Want dat had hij gezegd, hè? Van ja, ik moet even weggaan, dan komt de geest. En die engelen die zeiden van ja, maar hij, zoals hij weggegaan is, komt hij ook terug. Misschien keken ze wel eens even uit het raam, van komt hij al? Zou zomaar kunnen. En dan, ineens, dan gaat er iets gebeuren. We gaan weer een stukje verder in Handelingen. Ik heb dat niet allemaal op scherm, maar dat geeft niet. En dan wordt Gods geest wordt uitgestort. En er gebeurde van alles. Wind, geluid, vuur, andere talen. Er gebeurde van alles. En niet even zo van, nou ja, dat gebeurt in zo'n ruimte. Maar het was allemaal zo overweldigend dat de mensen in Jeruzalem, die kwamen kijken wat er aan de hand was. Dus het was niet een beetje zoiets. Gisteren was ik een dag op opwekking in de stand van Akkepe. Nou, het was enorm veel wind en vooral in die buien en zo. En dan denk ik van, nou, zoiets zou het misschien wel geweest kunnen zijn. Zo heftig. En wat iedereen zo kijkt van oké, wanneer stopt het? Zoiets. Heel Jeruzalem kwam daar naartoe. En dan niet een paar man, nee, honderden, misschien wel duizenden mensen kwamen daarop af. Want als we verder oplezen, kwamen er 3000 mensen tot geloof. Hè? Dus er zijn er vast meer geweest. Een enorme gebeurtenis. En tegelijkertijd zie je een of andere verandering bij de volgelingen van Jezus. Dat ze deur open, ze gaan naar buiten en ze gaan gewoon vertellen. Het gebeurt gewoon. Je ziet geen angst, je ziet geen twijfel, je ziet niet het gevoel van ik ben in de steek gelaten en ook niet omhoog kijken van komt hij al terug. Nee, ze gaan gewoon vertellen van wat ze meegemaakt hebben. Ze gaan vertellen wie Jezus is. En dan hoe dat dan gaat, ja weet je, dat is dan Gods geest. En al die mensen die er staan, die zeggen van ik hoor hem in mijn eigen taal. Ja, ik ook. Heel bijzonder. En of dat nou in de oren van die mensen gebeurd is, of in de monden van de discipelen, staat er allemaal niet bij. Staat alleen dat ieder hoorde de discipelen spreken in hun eigen taal. Nou, huge. En ik denk dat als we dat een beetje naar onszelf toe halen, dat we als we denken over het ontvangen van Gods geest, dat dat een van de eerste dingen is waar we aan denken. Dat we gaven krijgen om daar iets mee te gaan doen. Hè? En dan hebben we vaak nog over een stuk of drie die het meest in het oog vallen. Hè? Spreken in andere talen, profetie of wondertekenen. Want dat is natuurlijk gaaf als je dat meemaakt. Maar ik ben toch weer eens even door de Bijbel heen aan het bladeren gegaan en denk ik van, ja, maar is dat nou alles? Dan zouden we Gods geest wel heel erg beperken als dat alleen maar zo zou zijn. En ik geloof dat Gods geest meer geeft. En dat die gaven, die zijn wel belangrijk. Maar ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, misschien komen ze pas op de tweede plaats. Omdat Gods geest nog veel meer wil geven. We gaan eerst maar eens even wat gedeeltes lezen. En dan beginnen we. Ik heb een heel aantal gedeeltes. Omdat die gedeeltes een beetje laten zien, denk ik, van wat Gods geest nog meer doet. En dan begin ik met 1 Korinthe 13, de eerste twee versen. En daar staat, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Maar pittige uitspraak van Paulus. Weet je, je kan allerlei gaven en tekenen en weet ik wat allemaal hebben. Maar je hebt de liefde niet, ben je alleen maar een beetje rammelende herrie. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Dan stelt het allemaal niets voor. Dan wordt het niet gelinkt aan dat het bij God vandaan komt. Want het is niet zichtbaar in jouw leven. En hij noemt die liefde. En ik geloof dat die liefde, dat liefde is die door de geest in ons uitgestort wordt. Dat is niet liefde die we vanuit onszelf hebben. Want dan gaan we een stukje verder, vanaf vers 4. Dan kunnen we daarover lezen, wat die liefde dan is. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. De liefde handelt niet ongepast. De liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Maar die verheugt zich over de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Gelijk dat laatste vers er weer even bij, wat terughaakt op die eerste verse, dat Paulus zegt van jongens, die dingen zijn eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het gaat om de liefde. En dan niet de liefde die wij denken te hebben, maar liefde die door Gods geest in ons is uitgestort. Waardoor we in staat zijn om wat hier staat werkelijk te kunnen doen. Want vanuit onszelf zijn we niet in staat om deze dingen te doen. Dat is onmogelijk. Het is een andere bron en dat is de Heilige Geest. Als we dan verder gaan, Galaten 5. Want die liefde, dat is ook een onderdeel van de vrucht van de geest. In Galaten 5 vers 22 staat, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is een hele waslijst, hè? En dat linkt ook een beetje aan wat we net gelezen hebben in 1 Korinthe 13. Dat is een stukje parallel, zeg maar. En als we kijken naar hoe het hier opgeschreven staat, dan is die liefde is niet een onderdeel, zeg maar, van die vrucht, maar het is meer een soort van schil, zeg maar. Een soort lijm die al die andere dingen bij elkaar houdt. En dat is tegelijkertijd weer die liefde van God, de liefde die door de geest in ons is uitgestort. Dat is niet een liefde die we vanuit onszelf hebben. Ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken. Ik kan niet altijd blij zijn. Ik kan niet altijd vrede hebben met iedereen. Ik kan niet altijd geduld hebben met iedereen. Dat red ik niet vanuit mezelf. Daar heb ik echt God zelf bij nodig. Om door dingen heen te kijken. Om over dingen heen te kijken. En dat geldt denk ik voor ons allemaal. En die liefde waar hier over gesproken wordt, dat staat in de Grieks het woord agape. En dat is de allesgevende, allesomvattende liefde. Het is niet vriendjes zijn of zo. Nee, dat stijgt daar mijlenver bovenuit. Een zelfopofferende liefde. De liefde die Jezus heeft laten zien aan het kruis. Dat is agape liefde. Nou, ga niet aan mij vragen of ik dat eventjes zo uit mezelf kan doen. Want dat ga ik echt niet redden. Ga ik echt niet redden. En als we eerlijk zijn, denk ik dat we dat allemaal hebben. Vanuit die vrucht en van wat we net gelezen hebben, kunnen we nog een stapje verder gaan. En daar heeft Jezus al eerder het een en ander over gezegd. En dat staat in Johannes 17. Johannes 17, het gebed wat Jezus heeft gebeden, zeg maar. En daarin heeft hij heel veel dingen opgenoemd. Heel veel. Maar ik lees maar een paar versen, vanaf vers 20. En dan zegt Jezus, ik bid niet alleen voor deze, dus de discipelen die daar bij elkaar waren, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Het gaat over ons, nu. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, omdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Wow, daar staat hier nog wat. Eenheid. Eén worden. Nou, we hoeven daar helemaal niet zo ver te kijken. Als we naar ons kijken zoals we hier zitten, of misschien als we meeluisteren, en we kijken naar elkaar, we denken na over elkaar, weet je, dan is het lastig om één te zijn. We hebben allemaal onze ideetjes, we hebben allemaal onze meningen, we hebben allemaal onze gevoelens, we hebben allemaal onze verschillende geloofsbeleving. Nou, probeer dat eens bij elkaar te krijgen. En we zien dat dat in Nederland helaas, slecht voorbeeld voor de hele wereld, niet zo erg goed lukt. Omdat er geen land in de wereld is waar er zoveel scheuringen zijn onder christenen. En dan is dit ver te zoeken, wat ik net voorgelezen heb. Blijkbaar heeft dan de geest niet de ruimte die hij graag wil hebben. Er wordt hier niet specifiek over de geest gesproken, maar tussen de regels door proef je het gewoon. Het is de geest die eenheid geeft. En als we gefocust zijn op die geest, de geest van God, dan gaat hij ons één maken. En dan maakt het niet uit hoe je denkt, welke manier je geloof beleeft of welke mening je hebt. Dat stijgt daar bovenuit. Eenheid betekent geen eenheidsworst. Dus het is niet zo dat de geest ons gaat omvormen, hè, of dat je daar bang voor moet zijn, dat hij gaat zeggen van oké, weet je, nou, wie is er het meest geestelijk in deze gemeente? Ik zorg dat iedereen op die persoon gaat lijken. Nee, klinkklare onzin. Er is er maar één waar we op gaan lijken, en dat is Jezus. En als we kijken naar Jezus, als we kijken naar hoe er over Jezus gesproken wordt in de Bijbel, dan is Jezus heel veelzijdig. Dan is Jezus iemand die op allerlei mogelijke manieren iets van zichzelf laat zien. En tegelijkertijd zegt van, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus zo is God. God is een veelzijdige God. God is niet de God van een eenheidsworst, van allemaal dezelfde poppetjes, enzovoorts, enzovoorts. We mogen onze beleving hebben, we mogen onze meningen hebben, we mogen van alles en nog wat hebben. Maar er is wel eensgezindheid. En dat is waar Paulus ook op een gegeven moment iets over zegt. Dan gaan we weer een stukje verder bladeren. Dan gaan we naar Filippenzen. Filippenzen 2 vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou weet je, als je dit leest, als je dit weer even tot je door laat dringen, ja, dan moet je maar tot één conclusie komen van oké, dit red ik dus niet. Een stukje waar ik mee gestopt ben. Hè? Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En als we kijken naar Jezus, hij was vol van de geest. En alles wat ik net gelezen heb, dat was zichtbaar in het leven van Jezus. Dus willen wij hetzelfde, dan zullen we vol moeten zijn van Gods geest. Dan zullen we hem alle ruimte moeten geven in ons, zodat hij het ook daadwerkelijk kan uitvoeren als het ware. Nou, dan lijkt het erop dat je zegt van oké, dan moet ik een soort van leidzaam afwachten. Zo van, oké, de geest moet het doen. Dus nou ja, oké, hier ben ik. Doe maar. En je gaat zitten wachten of zo. Nou, dan kan je wachten tot je in ons weegt, want dan gaat er niks gebeuren. Het is niet zo dat Gods geest ons overneemt, om het maar even zo te zeggen. Het is een samenspel. Hij is God. Hij is een gentleman. Dus hij wil ons de ruimte geven om ook onze eigen inbreng daarin te hebben. En die inbreng, ja, dat is soms niet altijd de inbreng die hij voor ogen had, maar hij laat het wel toe. Hij geeft wel een stukje vrijheid daarin. En tegelijkertijd kunnen we daar ook weer iets in doen, waardoor we hem wel die ruimte geven die hij nodig is en waarin we ook zullen ontdekken hoe we die ruimte mogen gebruiken. En dan gaan we weer naar een volgend stukje. Efeze 5. Vanaf vers 15. Daar zegt Paulus, en Paulus is de schrijver van deze brief. Daar zegt hij, Efeze 5, vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Nou, daar staan wel een aantal dingen in. Opletten. Nauwgezet wandelen, dus precies doen wat God van ons vraagt. De geschikte tijd die er is, die moeten we uitbuiten. De tijd dringt. Jezus komt terug. En dat kan wel eens heel dichtbij zijn. En wat doen we daarmee? In ons eigen leven, wat doen we daarmee als getuigenis naar buiten toe? De dagen zijn vol kwaad, staat er. Wees daarom niet onverstandig. Dus met andere woorden, je moet slim zijn. En begrijpen wat de wil van God is. De wil die God voor ons heeft, voor een ieder van ons, en dat kan hier en daar best wel wat verschillend zijn, dat is niet iets van ja, nou ja, ik weet het niet, en nou ja, ik merk het wel een keer of zo. Nee, het staat hier van, waar stond het? Maar begrijp wat de wil van de Heer is. Met andere woorden, de wil die God voor ons heeft, is te vinden. Is openbaar voor jou. Hij geeft dat. Hij helpt jou van, hé, dit is wat ik van jou vraag. Dit is wat ik van jou vraag. En dan denk je van, oh ja, ja, dat klopt wel. En dan staat er, niet dronken worden van wijn, maar eigenlijk dronken worden van de geest. Dat klinkt misschien gek, maar zo staat het er wel. En dat is niet een eenmalig iets. Ja, het ontvangen van Gods geest is eenmalig. Die ontvang je op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. Dat je jouw leven in zijn hand legt. Dan heb je de geest ontvangen. Ben je dan vol van de geest? Dat kan. Maar het hoeft niet. Dat ligt eraan wat er nog allemaal in de weg zit. En dat is eigenlijk een proces wat ons hele leven doorgaat. Want dat staat er hier ook. Word voortdurend vervuld met de geest. Het is niet van één dag. Eén dag in het jaar, of een begin toen je tot geloof kwam, of weet ik veel, of op je verjaardag. Nee, het is een voortdurend iets. Voortdurend vol worden van Gods geest. Want elke keer komen we tot ontdekking dat er dingen zijn die in de weg zitten. Die een blokkade zijn tussen God en tussen ons. En dan zegt de Gods geest niet in ons van oké, stoppen nu, knop om en huppakee. Nee, dan oké, hij zal wel lichtelijk aandringen, maar we moeten zelf die keus maken om dingen op te ruimen en om ruimte te maken, zodat Gods geest daadwerkelijk aan de slag kan. En hoe doe je dat dan? Nou, daar hebben we een aantal hulpmiddeltjes bij. Ik denk dat het belangrijkste is de Bijbel, het woord van God. Weet je, als je dit boek dichtlaat, ga je de wil van God niet ontdekken. Als je dit boek dichtlaat, weet je niet wie de Vader is. Als je dit boek dichtlaat, weet je niet wie Jezus is. Als je dit boek dichtlaat, weet je niet wie Gods geest is. En nou staat er niet op bladzijde zoveel van, Martien, doe dit. Zo staat het er niet. Maar het boek staat boordevol met lessen. En niet om in de zin van dat wij een wet moeten volgen of regeltjes moeten volgen, zodat we vol worden van de geest. Nee, want de wet is daar gekruisigd. We zijn vrij van de wet. Maar de lessen die erin staan, die zijn wel belangrijk. Niet liegen, niet vloeken, noem er maar even een paar. Dat is niet iets van, oh, ik mag niet liegen en ik mag niet vloeken. En blah. Nee, dat is iets wat gaat gebeuren als je Jezus hebt geaccepteerd en als je Gods geest in jou aan het werk laat. En dan kan er heel veel veranderen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, voordat ik de Heer kende, was ik bijzonder grof in de mond. Laat ik het maar eventjes zo noemen. Ja, ja. Nee, dat is echt waar. Ik heb ooit maar misschien één keer iemand een klap verkocht. Maar met mijn mond kreeg ik iedereen plat, bij wijze van spreken. En toen ik tot geloof gekomen ben, was dat weg. Stineke kent dat niet van mij. En dan denk ik van, wauw. Dat is dus Gods geest in mij die dat dus doet. Maar ik heb wel die ruimte gegeven van oké, kom maar. Doe maar wat nodig is. Ja, nee. Vroeger was ik wel iets anders. Ja. Ja. En ik ben blij dat die verandering gekomen is. Want het is de beste verandering die je mee kan maken. En ik geloof vast dat jullie allemaal van dat soort dingen kunt noemen in jouw leven. En dan misschien voor ons klinkt de ene groot en de ander klein. Maar zo kijkt God niet. God kijkt naar de veranderingen die plaatsvinden in jouw leven. En dat kan alleen maar door Gods geest. En dat begint hiermee. Met dit boek. Ik ben tot geloof gekomen, tot lezen van dit boek. Niemand heeft mij het uitgelegd. God zelf, door dit boek. Zo krachtig is dit boek. Tweede is, ons praten met God. Praten met God. Communiceren. En communiceren is wel twee kanten, hè? Wij hebben heel vaak onze mond vol. En dan hebben we hele verhalen. En dan zeggen we amen, we staan op en we lopen weg. En we vergeten van, oh, misschien wil hij ook nog wat zeggen. En soms is het ook gewoon eens van, even je mond houden, stil zijn en luisteren. Luisteren naar wat God tegen jou wil zeggen. En dat is lastig hoor, in deze wereld. Waar zoveel, hè, met onze mobieltjes en weet ik het allemaal. Er komt zo ontzettend veel op ons af. Dus het is gewoon lastig om stil te worden. Ik was gisteren even op opwekking, na 30 jaar weer eens een keertje. Ontzettend veel mensen. En vandaag zal het nog drukker zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar zoveel mensen. En dan denk ik van, man, ik word er helemaal. Laat mij alsjeblieft even in een hoekje zitten. Even. Er komt zoveel op je af. En dat is ook de wereld, hè? Er komt zoveel op ons af. Nieuws aan de andere kant van de wereld, waar we vroeger niks over hoorden. Ja, dat staat nu gewoon, huppakee, dat hebben we gelijk op ons mobieltje. We lezen dat mee. En soms moet je ook eens eventjes zeggen van, oké, aan de kant al die handel. En ik wil eventjes focussen op die ene. Die ene die daar boven zit, in de hemel, ergens, waar het ook mogen zijn. En die ene die ook in jou is, door zijn geest. En als derde denk ik, we hebben elkaar. We kunnen elkaar helpen. We kunnen van elkaar leren. We kunnen elkaar bemoedigen, aanmoedigen. Misschien wel eens een beetje vermanen hier en daar. Maar altijd vanuit die liefde, de liefde die God in ons heeft uitgestort door zijn geest. En ik denk dat we daardoor ook steeds meer die ruimte kunnen creëren bij onszelf, zodat Gods geest alles kan doen wat hij wil doen. En daarom denk ik dat als ik kijk naar Pinksteren, ik heb eigenlijk in mijn voorbereiding gezegd, ik heb helemaal niet nagedacht over gaven van de geest en weet ik het allemaal. En natuurlijk, die zijn er allemaal. Maar ik denk van, dit is misschien wel de belangrijkste. Want als we dit voor elkaar krijgen met elkaar, dan ben ik ervan overtuigd dat God ook zijn gaven ruimhartig zal uitdelen. En dat we die ook ruimhartig mogen gebruiken naar elkaar toe, naar een wereld erbuiten toe. Want dan hadden we de liefde niet, dan hadden we de geest niet. En dan alleen maar een beetje herriemakers. En dan komt het niet over. Amen.